Dit is Empowerwomen, de podcast. En vandaag is mijn gast Stella de Zwart.
Hi.
Stella, ik heb zo lang gewacht op jouw komst in mijn podcast. Maar vandaag is het dan eindelijk zover. Wat leuk dat je hier bent.
Nou, dankjewel dat ik hier mag zijn. In het geweldige Rotterdam, waar ik geboren ben.
Ja, dus dat klopt helemaal dat je hier zit.
Ja.
In de eerste plaats heb ik natuurlijk jouw boek gelezen. Armoede krijg je gratis. Dus ik ben een hele reis ingegaan over dat onderwerp.
Mm-hmm.
En mooi onderwerp vind ik het. Ik heb er veel van geleerd, dus gaan we natuurlijk over hebben.
Ja.
In ons vorige gesprek hadden we het over wat jij doet. Want ik had opgeschreven, nou, je bent ambassadeur voor Kom Uit Je Schuld. Je bent raadgever, spreker.
Nee, ik ben geen ambassadeur van Kom Uit Je Schuld.
Nee.
Niet.
Nee. Niet.
Nee, dat heb ik echt helemaal dat klinkt heel raar.
Nee hoor.
Maar ik heb daar een stuk over geschreven in het boek.
Ja.
Dat ik wat zij doen, dat ik dat absoluut niet goed vond wat zij deden. Omdat zij, de mensen die in de schulden zitten, gaven zij eigenlijk meer het gevoel dat ze nog kleiner zijn dan klein. En ik heb daar een heel stuk over geschreven. Dus ik ben geen ambassadeur voor hun.
Dat is waarschijnlijk aan het einde van het boek dat ik het niet goed gelezen
heb. Nou, jawel, je hebt het wel goed gelezen, maar ik heb daar heel kritisch ben ik over geweest.
Oké. Maar je bent een armoede- en schuldenexpert of armoedeconsultant. En in het vorige gesprek vond ik zo mooi wat je zegt. Eigenlijk wil ik daarvan af, van die armoede. En ben je iemand die gaat over bestaansrecht?
Ja.
Want je zei, als ik dat voor mezelf ook zo definieer, dan ga je ook die kant op. En als je maar blijft. Dus de kracht van woorden, hè?
Ja, dat is heel belangrijk. En ja, armoede krijg je gratis. Dat is het enige wat je gratis krijgt. En bestaanszekerheid, ja, ik geloof daar gewoon in dat iedereen daarmee te maken moet krijgen of hebben, ja, recht eigenlijk op heeft.
Ja.
Dat staat gewoon in de grondwet.
Ja.
En armoede overvalt mensen. En althans, mij is het overvallen. En je hebt generatiearmoede. Maar je hebt nu een hele grote groep mensen die in de armoede terecht is gekomen. Waar heel veel mensen geen weet van hebben. Maar het zijn toch 1,3 miljoen mensen.
1,3 al?
Ja.
En dat neemt toe, hè?
Ja.
En wat is generatiearmoede?
Dat het van generatie op generatie eigenlijk is. En die armoede, die ken ik niet. Nee. Maar dat is echt dat mensen eigenlijk niet een ander voorbeeld hebben gekregen van hun ouders. Omdat het is zoals het is. Omdat ze in een bepaalde wijk wonen of in een bepaalde regio wonen. Of ouders een bepaald beroep hebben. Dat noemen ze dan generatiearmoede.
Het heeft wel echt te maken met een mindset. Hè? En ik denk, een mindset, dat kun je altijd doorbreken. Maar als jij de mindset hebt, ja, ik ben voor een dubbeltje geboren. Dus ik kan nooit dat kwartje worden.
Ja.
Dan zal het je ook minder snel gebeuren. Dan wanneer je naar de oplossingen kijkt.
Ja.
Dat is even heel makkelijk gezegd, hè? Want ik denk dat het niet zo simpel is om er überhaupt uit te komen.
En wat mij nu zelf ook opvalt, is dat er veel mensen die ik spreek en die ik tegenkom, dat die of net de juiste persoon tegen zijn gekomen die in die generatiearmoede zitten. Een leraar die wel iets ziet in iemand, waardoor die persoon toch nog zich heeft kunnen ontworstelen van iemand. Ik had een van mijn eerste lezingen die ik mocht geven in Amsterdam, was voor ambtenaren. En toen ik klaar was, toen kwam er een dame naar mij toe. En zij vertelde dus dat haar vader heel uit een arm gezin kwam. En dat die vader die werkte, ik weet niet precies wat voor baan die deed, maar die vond het allerbelangrijkste dat zijn twee dochters de studie konden krijgen die ze moesten krijgen. En zij wilde zich weer verplichten naar haar vader toe, bewijzen dat ze het kon. Dus zij is advocaat geworden. En haar zus is arts geworden. En dat waren dus de parademeisjes voor de vader.
Mm-hmm.
Dus dat was, ja, zij had echt zoiets van, ik wil mijn vader laten zien dat het ook anders kan.
Mooi.
En die vader had weer gezorgd dat het geld er was, zodat ze konden studeren.
Zo.
Dus sommige mensen willen iets anders, maar kunnen het niet. En sommige proberen toch te ontworstelen uit de situatie.
En wat je eigenlijk aangeeft is dat je het niet alleen kunt. Dat je omgeving nodig hebt.
Ja.
En die kan jou toch weer verder brengen.
Ja.
En niet om te bagatelliseren, maar ik kan me ook voorstellen dat je, ik lees in jouw boek ook over schaamte en onzekerheid. Een soort vicieuze cirkel waar je in zit. En dat je misschien de neiging hebt om je juist te verbergen. Maar ik denk dat je juist naar buiten moet. En dat vergt al moed. met dat verhaal om eruit te komen.
Maar voordat je dat doet, heeft het mij persoonlijk heel veel gekost. Omdat ik was altijd outgoing. Ik zat in de modebranche. Dus iedereen die kwam bij mij thuis, lekkere wijntjes drinken. Of ik ging met de vriendinnen op stap. En dan trok je altijd als eerste je kaart om af te rekenen. En dan als je dan in een wat scheurtjes al krijgt in je relatie, dan voel je je al lullig om daarover te praten met vriendinnen. En als je dan merkt in je verdere relatie dat dat meer gaat afbrokkelen, dan voel je al dat er iets scheef komt. Dus dan begin je al iets in jezelf te voelen dat je niet, je denkt dat je niet normaal bent, omdat je niet meer als man en vrouw eventueel door kan gaan. En dan vervolgens voelde ik, toen eenmaal die knoop door was gehakt, dat wij uit elkaar gingen, dat ik gewoon compleet gefaald had. Dus ik had gefaald als vrouw, ik had gefaald als moeder, als werknemer. En dan kruip je helemaal in je schulp.
Maar met terugwerkende krachten, hè, dat is altijd makkelijker. Ja. Zijn niet juist die vriendinnen daarvoor om dat juist te bespreken, dat er scheurtjes in je relatie zitten? Of misschien met één van die vriendinnen?
Ja, dat denk ik ook wel. En dat, er zijn ook vriendinnen geweest, maar op een gegeven moment duurde het bij mij persoonlijk zo lang dat ik ook vast zat in mijn eigen denkpatroon. En dat ik daardoor steeds meer naar binnen ging keren en me af ging keren tegenover de vriendinnen. Ja. Waardoor zij ook geen toegang hadden tot mij. En sommigen waren het ook zat, die zeiden het ook. Ja. En achteraf hebben we elkaar wel weer gevonden en uitgesproken waar ik tekort in ben gekomen en waar zij tekort in zijn gekomen. En sommigen zijn gewoon nooit meer teruggekomen. Of ik nooit meer bij hun.
En dat kan, hè? Dat past bij een bepaalde fase in je leven. Maar het klinkt alsof dat je een bepaalde identiteit had. Een mooie, luxe leventje.
Ja.
En dat keerde zich nou, behoorlijk 360 graden misschien aan de andere kant. En, of dan kom je weer terug, hè? 360 graden. 180 graden. En dat daar de schaamte zat.
Van, ja, het is,
Toch is dat wel wonderlijk, want het blijft dezelfde Stella, of in ieder die het overkomt, die daarin zit, hè. Het is niet, jouw identiteit is niet gebonden aan hoe rijk of arm je bent.
Nee, alleen voor mij is het wel een spiegel geworden, of geweest, of nog steeds, dat ik identificeerde me zo ontzettend met die auto, met de status, met de job die ik had, de omgeving, de bubbel waar ik in zat, daar identificeerde ik me zo mee. En mijn moeder die zei altijd van, je bent niet de buitenkant, je bent de binnenkant. En ik snapte dat nooit.
Nee.
En dacht ik van, houd toch eens op joh, ik ben gewoon Stella. Maar ik was echt heel erg de buitenkant.
Ja.
En dat was voor mij echt, echt heel belangrijk om daar me mee te identificeren. Dus ik viel in een dubbele crisis eigenlijk. En nu voel ik me gewoon veel rijker, omdat ik nu weer voel, ik ben Stella die Stella is. Moet je maar eens opletten, als je ergens bent en je stelt je voor en je zegt van wie je bent, dan noemt iedereen zijn voor- en zijn achternaam en gelijk zijn beroep. Terwijl ik zat ook pas bij Femke Halsema en ik zei ik ben Stella. En dan zie je mensen, waarvan? Dan zeg ik van mezelf.
Uh-huh.
Oh ja, 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 ja. Wat doe je dan? Dat willen mensen altijd gelijk weten, terwijl waarom moet ik altijd iets doen?
Want Femke, die waardeert dat wel.
Ja, 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 ja,
ja, ja. Ja, mooi is dat.
Ja.
En je noemde je moeder, die is heel belangrijk voor je geweest.
Ja, ja en nee, ja. Ja, het, ja. Toen ik jonger was, vond ik haar stom. Klinkt heel stom.
Waarom vond je haar stom?
Nou, omdat zij heeft het niet makkelijk gehad met mijn vader samen. Ze zijn uit elkaar gegaan, gescheiden. En ik had soms het idee dat zij haar verhaal op mij projecteerde, waardoor ik niet mijn verhaal kon vertellen toen ik wegging bij mijn ex-partner. En toen vond ik haar heel stom.
Ja.
Of toen zaten we even niet op één golflengte.
Nee.
Terwijl ze er heel graag voor mij wilde zijn en heel graag voor Kik en Pleun wilde zijn. En dat hield ik een beetje af. En omdat ik het, ja, ik had gewoon geen zin in haar verhalen. Die kende ik al.
Ja.
En,
je had wat anders nodig op dat moment.
Ja, ik had een luisterend oor nodig. En die had ze wel, dat luisterende oor. Maar ik hoorde haar luisterende oor niet. Nee. Achteraf gezien, hè. En voor mij is het een geluk. Nou, ik nog één stapje terug. Dat ze ook heel belangrijk was en is geweest. Dat mijn broer vertelde ook van, ik ben de oudste. Mijn zus is 5 jaar jonger, mijn broer is 7 jaar jonger. Dus mijn moeder heeft heel veel met mij in het begin samen kunnen doen. Ja. En toen mijn ouders gingen scheiden, vertelde ze ook heel veel over mij. Over mijn vader en over haar jeugd op Curaçao. Aan haar oudste dochter. Dus ja. Wij moesten ook echt van elkaar loskomen, omdat ik ook los wilde komen van haar. En later heb ik dus, dan slaan we een heel stuk over, toen mijn kinderen er waren en toen we uit elkaar waren gegaan. Toen is op een gegeven moment mijn moeder kreeg, een beetje in diezelfde periode dat ik down ging, begon bij haar al die Alzheimer. En ik weet niet wat er in mij was, maar ik dacht, ik moet er gewoon voor haar zijn. En voor mij is het super, super, super helend geweest om naar haar toe te gaan. Vanaf het moment dat zij opgenomen werd in het ziekenhuis, ben ik gewoon wekelijks naar haar toe gegaan. Mm-hmm. En later zelfs 2 wekelijks. En later zelfs dat ik haar gewoon ging douchen en wassen en aankleden. En haar nagels mooi ging lakken en haar lippenstift opdeed. Omdat ik vond dat dat waardigheid moest gewoon weer terugkomen.
En dat paste bij haar?
Dat paste enorm bij haar. En dan kreeg ik kleding van een vriendin van mij, van Ansje. En dan ging ik weer met een tas vol met kleding naar haar toe. En dan liet ik dat zien. En dan was het een soort modeshowtje. Ja, en dan was zij weer helemaal blij.
Ja.
Dus ja, ik moet je zeggen, mijn eigen karma heb ik ook wel schoon kunnen maken voor de onaardige periode die ik ook tegenover haar heb gehad.
Maar ik denk dat kinderen zich snel schuldig voelen daarover. Het is mooi hoor, dat je zegt van ik heb het karma schoongemaakt. Maar het is ook wel een beetje de relatie soms hoort tussen ouder en kind.
Ja.
Er hoort soms dat botsen tussen en dan voelt de kind zich dan weer schuldig over.
Ja.
En wordt dan nog gecompliceerder als een ouder Alzheimer krijgt.
Ja.
Dat wordt helemaal gecompliceerd.
Ja.
Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat ik jou ken.
Ja.
Door de moeders. Nee, door mijn moeder.
Ja.
Dus dat wat betreft hebben die moeders toch wel een sterke wil of zo. Ja. Een soort spiritualiteit voel ik daarin. Maar mijn moeder lag in het ziekenhuis en jij was er ook. En het klikte heel erg tussen jou en mijn moeder. Bij jou is die herinnering weer teruggekomen. In het begin kon je me even niet plaatsen. Maar toen je mij zag, dacht je, oh ja, nu weet ik het weer. En toen ik ook las in jouw boek over dat je eerst anders wilde aankleden en opmaken. En dat je dacht, ja, maar wacht even, ik doe mijn lipstift op. Ik doe mijn mooie kleren op en ik blijf Stella.
Ja.
Dat ik dacht, oh ja, ik begrijp wel waarom jij het klikte met mijn moeder. Ik zag daar
wat zag overeenkomsten. Je als klik? Wat zag je voor klik?
Nou, ik zie daar een hele sterke vrouw in jou. Van kom op. En ik doe mijn oorbellen aan en mijn mooie kleertjes aan. Nou ja, dat is wat ik mee heb gekregen van mijn moeder. Ik heb ook een blog over geschreven van altijd
goed.
Mooi verzorgen, mooie kleren, hup. En als ik mijn ogen opmaak, ze, oh mooi, ja, doen hoor. Gewoon die ogen laten spreken. En dus mijn moeder dat heel erg aan. Dus ik zag het al met terugwerkende kracht. Als ik het filmpje terugdraaide, dacht ik, oh ja, natuurlijk klikt dat tussen Stella en mijn moeder.
Ja.
En hoe mooi is dan dat jij dan weer bij jouw boekpresentatie
Cor
weer tegenkomt, die jouw boek had. En dan denk van, zorg die moeders dan toch weer van dat het alles weer bij elkaar komt. Maar mooi is
dat. Dat geloof ik wel hoor, dat dan het cirkeltje rondkomt. Want als je het nu zo vertelt, dan zie ik ineens weer dat ziekenhuisbed en dan zie ik het filmpje ook weer terug. Ik weet alleen niet meer welk jaar.
Volgens mij 2017, maar
ja, dat kan wel, ja.
Daaromtrent.
Ja.
Ja.
Maar heel, ja.
Bijzonder.
Gek dat, ja, heel bijzonder dat dat zo kan lopen, dat je elkaar dan, hoeveel jaar verder?
Zes jaar verder.
Dat je elkaar dan tegenkomt.
Maar ik denk, jouw moeder is een hele powervrouw, als ik het zo hoor. Behoorlijke, hele wijze dingen tegen jou gezegd, jou meegegeven.
En dat heeft jouw moeder ook.
Is identiek. Dus het cirkeltje sluit zich weer, het komt bij elkaar. Dus,
en we schelen maar 3 jaar met elkaar, dus dat scheelt ook.
Dus ja, veel overeenkomsten.
Ja.
Dus ik vond het mooi om te lezen van de lippenstift. Toen moest ik, dacht ik, oh ja, ik snap het. Nu snap ik het waarom jullie elkaar gevonden hebben daar in het ziekenhuis. Ja, wat jij schrijft in je boek, dat je 2 waardevolle voorwerpen had in je leven. Toen je het lastig had met de armoede waar je in kwam. En ik weet niet of je het kettingtje nu aan hebt met het hartje, het kettingtje van je moeder.
Ja.
En ze is 31 oktober, verleden jaar overleden.
Ja.
Heb je het altijd om,
de
ketting?
Ja, ik heb zo'nzelfde kettingje ook aan Pleun gegeven nu.
Mooi.
Altijd. Ja, Pleun heeft hem nu ook altijd om.
Kijk, dus het gaat weer door naar
ja.
jouw
ja.
dochter. En je mobiele telefoon. Het heeft wel met dat waar we het over hadden, dat terugtrekken wat je geneigd bent. Ik heb het ook wel, als ik mij belazerd voel, dan is de eerste neiging is terugtrekken.
Ja.
Maar die mobiele telefoon die staat weer voor het contact zoeken.
Ja, ik wilde heel graag in contact zijn met mensen. En ik merkte heel erg dat, ja, dat alleen op één hoog achter in Amsterdam zitten, dat is helemaal niks voor mij. Ik ben gewoon liever onder de mensen. Maar ja, ik had geen geld om op de stap te gaan. Dus ik kon niet gaan uit eten met vriendinnen of naar de film, nee, of naar theater gaan of wat dan ook. Dus ja, het gewone ritme was altijd met de kinderen of met Kik en Pleun voorlezen of een leuke film kijken met z'n drieën. En dan daarna bracht ik ze naar hun bed toe. Of ze bleven bij mij slapen in bed. Dan lag ik in het midden. Of zij met z'n tweetjes aan één kant. En dan kon ik op mijn mobieltje zitten. En dan ging ik niet zitten swipen voor een leuke man of zo. Daar was ik helemaal niet mee bezig.
Nee.
Maar dan, ja, begon ik eigenlijk, dat was ook veilig, zo'n klein ding.
Ja.
Dan zag je ook niet heel snel de fouten die ik dan maakte, want ik ben heel erg dyslectisch. Dus dan zat ik niet zo met twee vingers, wat heel veel jongelui nu doen. Maar
dat
echt
is een generatie dingetje.
Ja, generatie die zit altijd zo, maar ik zit nog met mijn vingers zo. En ja, dan begon ik ook die foto's en ik begon de lol er ook van in te zien. En ik begon ook de verbinding te voelen met mensen die mijn verhaal dan gingen lezen. En dat er dan geliked werd. En dat één vriendin tegen Marleen, een goede vriendin, die zei tegen mij van, wie is die Ansje toch? Die reageert iedere dag op jouw post. Iedere dag. En in het begin zag ik het wel, maar kwam alles nog niet binnen zoals het nu allemaal wel binnenkomt. Dus dat gaf mij toen, iedere dag gaf dat mij wel weer kracht. En vooral Ansje is echt voor mij zo belangrijk geworden. Omdat ze zulke lieve dingen zijn. Maar ze herkende ook heel veel in mijn verhaal van haar eigen verhaal.
Dus dat jij, want je bent ook op Facebook gegaan, hè?
Ja, dat sorry, ja, op Facebook.
Op Facebook, daardoor haalde je eigenlijk de wereld naar binnen voor jezelf.
Ja.
Had je weer die connectie.
Ja.
Maar je ontdekte ook dat zo'n Ansje, dat je mensen ermee hielp met jouw verhaal.
Ja.
En
ja,
door je eigenlijk je kwetsbaarheid,
ja,
daar neer te leggen op Facebook,
ja,
werd je eigenlijk sterker.
Ja, veel sterker.
Zo werkt het wel, hè?
Ja, absoluut. En ik was me daar niet eens bewust van dat ik door mijn kwetsbaarheid mezelf aan het helen was, maar ook dat andere mensen daar ook weer troost uit haalden. Had ik helemaal niet in de gaten. Dat hoor ik nu mijn boek er is,
mm-hmm,
hoor ik dat van heel veel mensen. Dat ze daar toch wel iets aan hebben gehad of dat ze dat fijn vonden. En het was ook een op een gegeven moment dat mensen ook eten kwamen brengen. Dus fruit, ja, kwamen ze brengen.
Ja.
Of dat we een abonnement kregen op groente en fruit voor een heel jaar bij de beste slager van Amsterdam. Dus we zijn wel enorm gesteund in die rottige tijd. Mm-hmm. Heeft het me wel mijn ogen geopend. Want ik zat maar in mijn modebubbel.
Ja.
Dus het heeft mij enorm verrijkt.
Maar denk je niet dat we uiteindelijk allemaal in onze bubbel zitten? Want in ons voorgesprek gaf ik je aan dat ik ook wel eens arme periodes heb meegemaakt. Ook met mijn moeder wel eens. Dat we echt heel weinig te eten hadden. Dat iemand een kerstpakket kan brengen. Dat we zo blij waren.
Ja.
Dat daar een blikje zalm in zat. Wat we met de poes gedeeld hebben. Die,
oh ja,
het niet lustte. En nu denk ik, oh, ik denk dat het niet alleen voor de mensen is die daar kracht uit kunnen putten, die denken, oh, maar dit heb ik ook. Maar misschien ook een les is of een eye-opener voor mensen die in een hele luxe bubbel zitten, die denken, oh, maar dit kan mij zomaar overkomen.
Ja,
en
ja,
wat betekent dat eigenlijk? Want ik ben ook nog beter gaan begrijpen wat armoede betekent. Terwijl ik zelf ook wel bepaalde momenten heb gekend dat ik het minder had. En nu heb ik het gewoon goed. Maar dat je denkt, oh ja, potjandori. En eigenlijk wat voor mij een hele grote les was uit jouw boek, wat weer even een awareness was van die dankbaarheid.
Ja, dat is het. De dankbaarheid die je voelt. Toch dat ik die armoedeval heb meegemaakt, ben ik ook heel dankbaar voor. Dus ik ben heel dankbaar voor de mensen die op mijn pad zijn gekomen.
Mm-hmm.
Daar ben ik enorm dankbaar voor. Maar ook dat ik heb mee mogen maken wat ik heb meegemaakt.
En is het ook niet die dankbaarheid als je in de diepste dalen zit, dat je dan ook dankbaar kan zijn,
ja,
voor wat je wel hebt. Want ja, je hebt het,
ja,
leven,
ja,
je hebt je,
ja,
kinderen.
Ja. Maar dat zie je op sommige, de ene dag meer dan de andere dag. En voor mij is sowieso, het begint nu april te worden. Vind ik nog een maand dat ik denk van, Maar dan vanaf mei, dan kan je echt naar buiten.
Ja.
En toen ze klein waren, dan konden we echt naar buiten, weer naar de speeltuinen. En leuke dingen doen. Dus dan ging de wereld ook weer open. En iedereen zit ook weer in zijn eigen holletje of in zijn eigen bubbel. En
letterlijk doordat je thuis zit, bedoel je?
Ja.
Ja.
Maar ook, ik vind social media nog steeds, vind ik het heel prettig. Het heeft mij heel ver gebracht, dat hele Facebook gebeuren. Ik heb ook in het begin veel gedeeld op LinkedIn, wat niet op LinkedIn hoorde. En nu zie ik zelf ook het onderscheid. Dus ik merk ook wel dat ik in sommige opzichten ook heel naïef ben geweest. Naïef in die zin dat ik dingen ben gaan delen waarvan ik denk, dat zou ik, als ik het over mag doen, dan zou ik nooit meer zo gedetailleerd bijvoorbeeld over de scheiding hebben verteld. Ja. Maar goed, ik heb het gedaan en het heeft me verder gebracht, omdat ik handvaten weer kreeg van mensen van let eens daarop of kijk eens daarnaar. Of dat de mensen zich vrijwillig gingen aanbieden om toch te helpen. Of weet je, dus het heeft, ja, die kwetsbaarheid heeft mij wel veel rijkdom gebracht.
Ik denk het ook.
Ja.
Het is wat jij nodig had om je zo kwetsbaar op te stellen in al die details. En natuurlijk achteraf gezien is altijd zoveel wat je anders gedaan zou hebben. Maar op dat moment was dat het juiste voor jou.
Ja.
En anders was je niet, was je niet geweest hier waar je nu bent. Dat denk ik dan. Hè? Het klinkt heel simpel.
Ja.
Maar, ja.
En ik denk ook, stel je voor dat ik in het koor had gezeten.
Het koor?
Als ik had gestudeerd, weet je wel, dan had je ook een netwerk van mensen. Dat zie ik bij een vriendin van mij. Zij heeft in een dispuut gezeten en zij heeft gewoon een heel netwerk van mensen om zich heen die ook allemaal goede jobs hebben.
Ja.
Dus als je hoog laag valt of hoog zit in de bomen en je valt wat lager, dan kan je terugvallen op je netwerk.
Ja.
En ik wist toen, in mijn periode, wist ik niet wie mijn netwerk was. Achteraf gezien is mijn netwerk ook weer geweest dat ik heel lang bij Esprit heb gewerkt. Daar heb ik 10 jaar voor gewerkt. En al die mensen die daar, waarmee ik samen heb gewerkt. Nou, ik denk van zeg maar de 100 mensen hebben zeker 95 mensen allemaal gereageerd constant op mij.
Super.
Dus dat was mijn vangnetje ook weer. En daarnaast waren er heel veel anderen. En ik denk nog even terugkomen op het koor of op andere dingen.
Mm-hmm.
Als we het hebben over zelfredzaamheid. Iedereen gaat altijd in zijn eigen vijver kijken.
Ja.
Of iemand je kan helpen aan een advocaat of aan een arts of een second opinion. Of noem alles maar op.
Mm-hmm.
Dus hoe zelfredzaam ben je dan als je toch hoog opgeleid bent? Dus laat staan voor de mensen die niet hoog opgeleid zijn en die in een greppel zitten, die zijn echt pas zelfredzaam, want die moeten het echt, echt zelf doen.
Die hebben niet dat niveau van netwerk. Of
precies,
niveau,
ja.
Niveau is niet bedoeld als goed of kwaad, maar
ja.
Dat is anders. Maar ik heb ook wel zelf ervaren in het leven dat met mijn moeder weer, dat wij van een goed niveau van bestaan opeens dropten naar bijstandsniveau. En dat je wel een hoop mensen uit die omgeving verliest.
Ja, ja. Mensen identificeren zich toch liever met een mooi huis, met een autostatus, noem alles maar op, ja.
En jij gaf zelf ook aan dat van die vriendinnen waarvan je het contact verloor, een aantal terug is gekomen, een aantal ook niet. En dat hoort er ook bij, denk
ja,
ik.
Ja, het is wel verdrietig, maar het is wat het is.
Het is opschonen, hè, ja. Denk ik dan.
Ja. En er zijn ook veel mooie nieuwe vriendinnen teruggekomen die mij ook heel dierbaar zijn.
Ja.
Dus, maar dat heeft ook weer te maken dat je gewoon je horizon moet durven te verbreden om open te staan weer en niet te wantrouwen.
Ja, had jij wantrouwen?
Nou, angst om te verliezen. Ik weet niet of dat wantrouwen is, maar wel angst om vriendschappen weer te verliezen.
Dus misschien angst om die pijn weer te moeten
verstaan. Ja, precies dat.
Pijn,
ja, dat.
Jij zegt in je boek, je moet leren, of ik heb het ergens gelezen, ik weet niet of het in je boek is, maar ongetwijfeld. Je moet leren de vraag te stellen, wat heb je nou daadwerkelijk nodig?
Ja.
Wat had jij daadwerkelijk nodig?
Een luisterend oor.
Ah, en die vond je niet bij je moeder in eerste instantie?
Dat kon ze achteraf gezien, in de situatie waar ze toen in zat, kon ze het niet, omdat dat toen het begin van haar Alzheimerfase was. Ze kon het allemaal nog wel een beetje verdoezelen.
Ja.
Maar toen ik in 2010 de knoop door had gehakt om weg te gaan bij de vader van de kinderen, toen begon het bij haar al te sluimeren en binnen te komen. Dus
En daar had jij misschien minder oog voor omdat je zo in jouw ellende zat?
Ja, we hadden het allemaal niet zo in de gaten. Nee. Want het is zo'n slimme vrouw dat ze het allemaal heel goed kon verdoezelen. Ja.
Tot het einde toe, hè?
Ja.
Weet ze het vaak te verdoezelen.
Ja. Dus, maar gewoon ook vanuit mijn omgeving had ik meer gehoopt of gewenst. Ja. Maar zeker van de overheid en van de gemeente. Daar had ik echt wel iets anders van verwacht. Dat ik daar een helpende hand kreeg. Ik vond het de helpende hand die ik wel kreeg van wat heb je nodig. Uh-huh. Dat kreeg je wel bij het UWV. Daar heb ik dan de Essence en de Source en een aantal mooie trainingen mogen doen.
Okay.
Daar zat dan Bart van Dussen. En Bart van Dussen is echt zo'n coach was dat die zag wat ik nodig had.
Ja.
En toen ik overging van de WW naar de ziektewet, toen was het eigenlijk, ja, dan ben je ziek. Omdat ik toen die onrustige cellen had en dat die baarmoeder eruit moest. En nou ja, dat. Maar dan kom je eigenlijk van de ziektewet, ga je over naar de bijstand. Ja, en dan sta je eigenlijk bij het laatste loket. En dan is er echt niet eventjes, mevrouw, wat heeft u nodig? Nee, dan is het echt van, de regels zijn de regels. En dat snap ik wel, dat de regels zijn en dat er een vangnet is. Maar ik geloof wel dat er ook gekeken moet worden naar de kwaliteiten en de talenten van de mensen.
Ja.
En dat wordt totaal niet gedaan als jij je inkomt schrijven voor een bijstandsuitkering.
Ik heb het gevoel, en ik heb ook wel eens met een WW-uitkering te maken gehad. En ik heb ook wel eens gekeken of ik coach kon worden bij het UWV. Maar het is zo afstraffend in plaats van kijk wat mensen
gedaan hebben. Ja, precies,
Het is zo negatief.
Ja, ja.
Dat vind ik jammer. En misschien dat het nu anders is.
Hoor. Nou, het wordt ook anders. Omdat ik heb daar, net nadat mijn moeder overleden is, heb ik bij het UWV op 4 december, mocht ik voor 200 directeuren, mocht ik mijn verhaal vertellen. En ik kon toen ook heel goed, want zij willen de menselijke maat terugbrengen bij het UWV. En ik kon toen dat verhaal vertellen van die Bart van Dussen.
Ja.
Dat hij mij zo goed had geholpen. En er was zelfs nog één directeur die ook nog voor het UWV werkte. Die kwam later naar mij toe en die vertelde dus dat zij die bewuste Bart van Dussen had aangenomen.
Kijk.
Dus voor mij was dat cirkeltje ook weer rond, want ze willen echt heel erg graag.
Ja.
En er komt een goede positieve beweging nu in bij het UWV.
Ja, mooi.
Ja.
Maar ze gaan natuurlijk ook zien dat dat tegen zich gaat. Het gaat altijd tegen jou keren, denk ik, als organisatie.
Ja.
Ja. Ja, ik vond ook een mooie uitspraak. Armoede is wat je overkomt wanneer het leven tegen zit en er niemand is die je weer op je benen zet. Dus zo'n persoon zoals zo'n Bart, dat is zo bepalend, hè? Je moet letterlijk op je benen gezet worden.
Ja. Ja, en dat had ik ook bij toen ik bij het loket kwam van de bijstand. Daar kwam ik binnen in dat gebouw en daar was een dame. Of je komt dan binnen in dat gebouw en dan staan er twee grote mannen sterk op hun benen. Van de beveiliging. Je wordt naar boven gebracht. Dan staat er bij zo'n grote tafel waar dan de klantmanager zit ook weer twee van die mannen. En ik vroeg me toen af, en ik voelde heel bedreigend dat zij daar stonden. Dus toen heb ik ook gevraagd van waarom staan deze mannen hier? En wat bleek, deze mannen stonden er omdat ze de avond daarvoor, de dag daarvoor, was zij aangevallen. Ik stelde aan haar de vraag waarom ze zo pinnig was tegenover mij. Ik begon te huilen omdat ik zoiets had van ja, ik heb hier niet om gevraagd.
Mm-hmm.
En vanaf het moment dat ik me kwetsbaar opstelde, door te huilen, vertelde zij haar aanvaring die ze had gehad met een burger.
Ja.
Die zo lelijk was geweest. En vanaf dat moment heeft zij zich aan de regels moeten houden. Maar ze heeft wel gezien dat er een Stella is die heel erg in de knoop zat met de scheiding, met de ziekte, met een val van de trap af, met al die pech op pech. Heeft zij allemaal rekening mee gehouden. Wat ik haar echt ontzettend dankbaar voor ben. Het enige wat ik jammer vond van de gemeente zelf was dat ik geen gereedschap kreeg om op mijn eigen benen te komen staan. Dat ik niet een training kreeg. Dat ik niks, maar dan ook niks kreeg om terug te komen, om uit mijn modebubbel. Ik heb genoeg talenten om in te kunnen zetten.
En iedereen.
Ja, uiteindelijk. Maar daar kreeg ik geen nieuwe handvaten voor om mij om te scholen of bij te scholen tot een job in de verzorging of op een peuterspeelzaal of weet ik veel wat. De cruciale beroepen, daar zijn bijna geen mensen voor, had me omgeschoold.
Nou ja, wat je zei, dat je een presentatie gaf bij het UWV.
Ja, ja.
Ik denk dat daar nog wel meerdere presentaties nodig zijn van jou om daar...
Ja, laten we hopen.
Ja, dat zou mooi zijn dat je daar aan me kunt meewerken.
Ja, ja, ja.
Ja. En ik vind het wel, wat je zegt, ik stel die vraag. Daar ben je ook voor mij, daarom ben je voor mij ook een krachtige vrouw. Je stelt elkaar die vraag. Wil je weten? En dan kom je ook verder, hè?
Ja.
Door die vraag te stellen. Ik ken iemand die bij de gemeente Rotterdam werkt en mij ook wel eens verteld heeft dat het een hele onveilige situatie kan zijn met cliënten. En dat ze ook zo'n knop hebben die ze dan kunnen indrukken. En dat ze het ook wel eens heeft moeten doen.
Ja.
En dat toen alle beveiligers bezig waren met iets. En dat zij zich heel erg bedreigd voelde. Dus die mannen, dit was dan ook dat net iets gebeurd was. Maar die zijn er soms ook niet voor niks. Hè? Er is ook soms
maar ik kan me voorstellen, agressie. Want je bent soms zo... ik heb ook dat ik wanhopig was geweest. Precies. Op het moment dat de toekenning nog niet is gedaan voor je bijstandsuitkering. Waar haal je het geld vandaan? Want er zit 8 tot 12 weken tussen, hè, voordat je pas de toekenning krijgt. Waar haal je het fruit vandaan? Waar haal je het brood vandaan? Moet je gaan stelen?
En je hebt gewoon niets te verliezen, hè?
Dus nee, dus, dat is het ook.
Dus mensen gaan alles uit de kast halen om maar...
Ja.
Ja. Denk je dat er... dat je in zo'n armoedeval komt en dat je onzeker voelt. Denk je dat er verschil zit tussen mannen en vrouwen? Zit tenslotte in en Pauw weer met de podcast. Denk je dat er verschil zit tussen mannen en vrouwen? Hoe die daarin...
Ja, ik ben ervan overtuigd. Dat is ook een beetje mijn stokpaardje van... Vooral naar vrouwen toe, dat ik zeg van zorg goed voor jezelf. Liefde is ook om tegen je man te zeggen als je gaat trouwen. Doe het onder huwelijksvoorwaarden. Ja. Zorg goed dat je een goede advocaat hebt of een goede voorlichter hebt... die weet hoe je om moet gaan als je een koophuis hebt gekocht. Dat je een goede bank, hoe noem je dat ook weer, zo'n adviseur... hypotheekadviseur heb die jou goed informeert van stel je voor dat een van de twee gaat overlijden, stel je voor dat je uit elkaar gaat, stel je voor dat je een ongeluk krijgt, dat je daar goed op voorbereid bent.
Denk je dat wij vrouwen dat toch steeds niet voldoende zijn? Dat we te veel afhankelijk zijn van het inkomen van de man?
Dat laten we onszelf gebeuren.
Zo is het, hè?
En sommige vrouwen zijn daar heel krachtig in, maar er is nog steeds, en dat valt mij op, dat er heel veel hoogopgeleide vrouwen die hebben zoiets, ik kan ook wel 3 dagen werken. Ik heb toch een goede studie, ik kan altijd weer terug. Dat hoor ik van heel veel dames. Maar zo werkt het niet.
Nee.
Dus er moet een balans komen tussen de man en de vrouw... en het kind die er gaat komen of de hond die er is.
Ja.
Dat daar een goede balans in gaat komen. En ik denk dat mannen, dat heb ik gezien bij mijn eigen ex-partner... Mm-hmm. Die heeft gekozen voor, ik blijf in het huis zitten, 140 vierkante meter. Wat moet je in je eentje? En dan stuur je 2 kinderen de straat op met de moeder om een ander huis te zoeken.
Mm-hmm.
Zeg het maar, terwijl je de regels wel allemaal goed kent.
Ja.
Dus ik denk dat veel meer mannen liggen ook allemaal in... heel veel mannen liggen ook in hun auto of slapen op een bank bij andere mensen. Maar mannen weten toch iets krachtiger daarin te zijn dan vrouwen.
En zijn het niet de vrouwen die zich kwetsbaarder op durft te stellen? Want ik heb wel eens gehoord in coronatijd dat er nog steeds mannen waren... En ik weet over hoeveel aantallen we spreken die dan toch met hun achtertas, met hun boterham en een appeltje naar kantoor gingen. Omdat ze die status nodig hebben.
Ja, ja.
Daar zijn wij denk ik anders in. Denk
ja,
denk
ja het, zor- het zorgen blijft nummer 1, denk ik. Onbewust, of het nou voor een hond, een poes, een kat of voor de kinderen is.
Ja.
Daarom vreet ik me ook zo gigantisch op over de campagne die er nu is. He, want er is nu een nieuwe campagne van sociale zaken.
Ja.
En daar wordt in gestimuleerd dat heel veel vrouwen meer moeten gaan werken. Nou, omdat er veel part-time werken is in Nederland nummer 1.
En dat doen vrouwen met name?
Dat doen vrouwen voornamelijk. Maar zorg dan dat die lonen omhoog gaan.
Ja.
Want dan kunnen vrouwen gewoon, dan gaan ze dat niet meer doen.
En dat de kinderopvang betaalbaar is.
Precies. Dus ik denk dat door vrouwen... En dan laten ze ook weer beroepen zien van vrouwen... waarin je laag geschoold bent, die moeten meer gaan werken... maar zorg dat die loon omhoog gaat.
Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd zie ik ook een behoefte bij mensen... om toch ook wat anders te doen, om meer...
zingeving.
Aan de zingeving, die staat toch op een hoger...
Ja.
Ik vraag me echt af hoe dat gaat met het part-time werk. Oké, ik vind het niet oké dat meer vrouwen dat doen om dan voor de kinderen te zorgen, tenzij ze er helemaal blij van worden. Dat de mannen er ook een rol kunnen spelen. Maar ik denk dat zingeving ook steeds belangrijker gaat worden.
Dat weet ik wel zeker.
En ik realiseer me bij jou dat het... Dat heb ik me niet gerealiseerd, dat realiseer ik nu pas, dat het niet alleen de scheiding was met je ex. En dat je je baan verloor en dat je gezondheid minder was. Ja. Ook misschien dat je moeder...
Ja.
Want ik dacht, het zijn 3 dingen, maar het zijn eigenlijk 4 dingen. Ja. Het zijn eigenlijk bijna gewoon 4 poten onder je stoel. Dan,
ja.
En dan lig je wel op je snuitje dan.
Ja. Ja. Ja, en toch is het allemaal weer gelukt.
Ja, dat is mooi.
Maar ik merk nu wel, waar ik me niet op voor had bereid. Dat heb je ook als je begint met elkaar in een relatie. Dan ga je ook liefdevol met elkaar om. En dan denk je ook niet, we gaan uit elkaar. En waar ik me nu niet op voor heb bereid, is... mijn zoon is nu 19. Pleun is, mijn dochter is 16. Ik had me niet op deze fase weer voorbereid. Dus zij gaan ook uitvliegen.
En hoe had je daarop kunnen voorbereiden? Wat had je dan moeten voorbereiden?
Ja, dat vraag ik me nu soms ook wel eens af. Maar nou, waarom je er wel... Nou, ik weet het eigenlijk nu we aan het praten zijn... is toch weer dat parttime werken maakt eigenlijk... dat je meerdere uren zou kunnen gaan werken... om daardoor je carrière misschien op te bouwen. Want stel je voor dat je nog getrouwd zou zijn... en de kinderen vliegen uit, zorg dan maar eens weer om terug te komen in dat volledige arbeidsproces. Dus ja, het heeft ook te maken met je pensioen, met alles
zeker,
wat daarna komt. Maar ook
zeker
dat lege, hoe heet dat?
Empty nest syndrome.
Ja, ja, heel veel vrouwen gaan nu ook een hond nemen. Althans, ja, dat zie ik om me heen gebeuren.
Om het gat op te vullen dat de kinderen uit huis en
ja,
ze iets om handen hebben.
Precies. En nu heb ik dan geen... Ik ben bang voor honden, dus dan wordt het voor mij geen hond. Maar ik zou...
Kat voor jou.
Ook niet, daar ben ik ook bang voor. Maar ik zou het nu wel leuk vinden dat er een leuke man in mijn leven komt.
Ja.
Maar waar ga je dan een leuke man ontmoeten? Ik ga niet zitten swipen.
Nee.
Dus het heeft allemaal... dat hele parttime werken...
Ja.
Heeft ook te maken met je eigen vrouw zijn.
Ja. Ja.
En je waardigheid voelen bij jezelf wie je bent. Want je bent niet alleen een moeder en een
partner.
Ja.
Nou ja, wat je eigenlijk zegt van... Je moet goed voorbereid zijn op fases die komen of
ja,
die kunnen komen.
Ja, precies. Ja. Precies.
Ja.
En dat heeft ook te maken weer met die armoedeval en met die schulden. Ik denk dat dat gewoon nu veel meer preventief moet erop ingespeeld worden. Op scholen, dat er echt goed... Het is nu de week van het geld... Nou, dan wordt er een weekje lang over geld gesproken. Nee, het moet gewoon het hele jaar door. Kinderen in groep 7, groep 8 moeten gewoon goed voorbereid worden... op hun pinpas, op hun telefoon...
Ja.
Op eventuele uitgaves die gaan komen op de middelbare school. Ja, ik denk dat er veel meer aandacht daaraan besteed moet worden.
Ik heb al eens gehoord inderdaad, van je moet gewoon les krijgen over budget. Van
ja,
hoe ga je om met
ja,
geld?
Ja, ja.
Ik las van de jarige Job, hè. Je hebt je kinderen,
ja,
heb je... Of is het verschillende keren voorgekomen dat je gebruik maakt van de
jarige Job? Ja, je kan gebruik maken van de stichting Jarige Job. Kan je nooit zelf aanvragen. Dat
oh,
wordt
dat
altijd
zo?
Aangevraagd door een intermediair. Dus dan moet je geluk hebben dat je iemand hebt die dat kan doen voor je. Dat is of iemand een IB'er, dus iemand intern begeleider op school. Ik had het via de voedselbank, dan gaat dat vanzelf. En voor mij was dat de eerste keer dat ik echt daar ook weer moest... ik heb meerdere keren daar gehuild. Maar toen ik die doos daar zag staan met 27-10-2006, Pleun Eidsma erop... dat ik dacht van, wat is dit? En dat je dan zo'n doos krijgt. En ik ben hem later gaan uitpakken met Kik. En dat daar dan de slingers in zitten. Er zit een goed boek in. Er zit een ander leuk cadeau zit erin. Echt gewoon geen rommel cadeaus.
En iets om taart te maken.
En taart te maken, ja, om uit te delen.
Want Pleun is 27 oktober jarig, zijn geboortedag.
Ja, ja, ja. En dat is ook voor Kik gekomen. En op een bepaalde leeftijd stopt dat.
Okay.
En omdat ik zo enthousiast was over dat stichtingjarige Job... heb ik ze natuurlijk gewoon gebeld en gevraagd of ik een keer mocht komen.
Ja.
En ze zitten hier in Rotterdam.
Ik weet het.
Geweldig terrein.
Ja.
Nou, en dan mocht ik weer voor... Dat vond ik weer heel fijn, dat ik weer iets terug mocht doen...
Ja.
Om te spreken voor de vrijwilligers.
Ja,
om te vertellen wat armoede met je doet. Wat het doet als je zo'n doos krijgt. Ja, ik vind het gewoon... Eigenlijk zou iedere organisatie naar stichtingjarige Job moeten gaan om daar een dagje uit te hebben, om die dozen in te pakken, ja. Dat je een soort wedstrijdje maakt. Heb je dat wel eens gezien, dat ze dat doen?
Wij konden toen niet, maar ze waren een keer in een ruimte hier in Rotterdam, in het centrum. Dat hebben wij wel gedoneerd.
Oh ja, ja, ja. Dat hadden ze
pas. Het minste wat ik kan doen. Maar toen zei ze, je kunt als vrijwilliger kun je het dan helpen. Volgens mij bij Vanellenfabriek
ja,
of zo.
Ja, precies.
En dan kon je die dozen invullen. Ja, fantastisch. Ik bedoel, ik weet zelf hoe fijn ik verjaardagen vond als klein meisje zijnde. Maar dit is mooi dat jij vanuit het armoedaspect richt jij nu op bestaanszekerheid. Dat is gewoon een mooi voorbeeld ervan. Wat zijn de mogelijkheden? Nou, Jarige Job is een van de mooie voorbeelden.
Leergeld ook. Stichting Leergeld doe ik ook heel veel voor. Dat valt allemaal onder één. Je hebt samen voor alle kinderen.
Ja.
Daar zit Stichting Jarige Job onder. Daar zit Leergeld onder. Daar zit kinderhulp onder. Sport. Nou, kom er even niet op. Maar er zitten 5 organisaties. Nou, ik voel me de ambassadeur voor hun.
Ja.
Ook omdat ik het aan ouders belangrijk vind, en ook op scholen en overal waar ik spreek, te vertellen dat die organisatie er bestaat. Het is een pleister, dat realiseer ik me heel goed. Maar het is wel een goede pleister.
Precies.
Die je kind en als ouder wordt je ontlast met bepaalde dingen. Wij hebben bijvoorbeeld een iPad gekregen van Stichting Leergeld. Maar dat krijg je weer niet van de gemeente Amsterdam. Dus het is wel, je moet de weg wel weten. Je krijgt geen wegwijzer mee waar alles te vinden is. Maar als je eenmaal in goede handen bent van Samen voor alle Kinderen, dan kom je weer een stap verder.
Ja, ik lees ook in jouw verhaal dat het echt wel een doolhof is. En jij bent van doorvragen en doorzetten.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, laat maar. Dat
ja.
Zo, en dus als je dan zo'n iPad krijgt of je hebt een verjaardag die geregeld wordt. Ja, fantastisch. Ik vond het heel mooi dat jij zo blij was en dat je jezelf getrakteerd had op een cappuccino met havermelk. Ik denk dat super luxe voelt.
Ja.
Die kringen kosten ook tegenwoordig ook
4,50
geld.
Tegenwoordig.
Ik vind het niet normaal meer, maar oké, dat is wat anders. Maar dat je ook ging windows shoppen.
Oh, heerlijk.
Had jij natuurlijk met je modehart. En ik dacht, oh ja, want ik ben zelf ook helemaal verslaafd aan kleding. Maar je ging windows shoppen. En je was gewoon heel blij en gelukkig. Want je had lekker je cappuccino gedronken, alle bladen en kranten gelezen. En je ging gewoon kijken, ook ben weer op de hoogte wat er allemaal in de mode is.
Oh,
terwijl je dat niet kunt veroorloven. En dat is weer die dankbaarheid. Die dat vond ik zo mooi omschreven.
Ja. Ja, dat vind ik heerlijk. Heerlijk. Dat vind ik nu nog steeds leuk.
Wat vind je nu nog steeds leuk?
Windows shoppen.
Ja?
Ja.
Ik kende die term niet.
Nee? Nou, ik heb hem misschien verzonnen, misschien bestaat hij. Maar ook dat je goed kan realiseren, dat je gewoon doet. Moet je maar eens opletten. Als jij heel veel geld hebt in jouw portemonnee, dan vind je nooit leuke dingen. Als je bijna aan het eind van de maand bent en je hebt eigenlijk geen geld meer over op je rekening staan,
dan weet je het precies.
Dan zie je de leukste dingen.
Dat is wel waar.
Dus als je nu doet alsof je heel veel geld, je visualiseert dat voor jezelf, dat je heel veel geld in je portemonnee hebt en dat je het mag kopen, zo doe ik het nu.
Ja.
Dan denk ik gewoon, als ik het aan heb, denk ik, nou, heb ik deze blouse nou echt nodig? Staat die echt mooi? Zit die mooi bij mijn armen? Is het goed? Is het niet goed? En als die de volgende dag nog in mijn hoofd zit en daarna nog, kan je soms zo ziek zijn ervan dat je het per se wil hebben. Ja, dan ga je iets zoeken dat je toch moet kopen. Dus zo is het nu voor mij. Maar vroeger was het gewoon zo. Oh, leuk. Nou, leuke blouse. Nou, hup. Inpakken en weg.
Ja, precies.
Dus de waarde van het product wat ik nu koop heeft veel meer waarde.
Het deed me denken aan Janice Deul, die ook in onze podcast
zat. Ja.
En die gaat shoppen in haar eigen kledingkast.
Oh,
gaat
ze
andere creaties maken. Vond ik ook zo waanzinnig leuk.
Ja.
En zo is het. Want we gebruiken volgens mij maar 20% van wat in je kledingkast hangt.
Ja.
Wat je gewoon lekker en fijn vindt. Dat grijp je vaak weer in
diezelfde
broek.
Precies.
En als ik dan eens ga kijken naar stuk voor stuk alle kledingstukken peperen. Oh ja, dat heb ik ook nog. Dus dat klopt wel.
Allemaal andere setjes maken.
Andere setjes maken, ja.
Toen ik vroeger in de modebranche nog werkte, dan had ik zo'n heel lang groot kledingrek. En dan had ik 30 setjes al klaar hangen. Die ik allemaal klaar had hangen, omdat ik dan de volgende dag moest verkopen in de showroom. En ik wilde er iedere dag anders uitzien. Dat is natuurlijk waanzin. 30 setjes klaar. En dan nooit hetzelfde aan.
Ja, ik heb wel eens begrepen dat, ja, nu heb jij wel een hele mooie, opvallende rode blouse aan. Maar dat, als je dat, de combinatie maakt vaak dat mensen het niet doorhebben. Dat je nooit hetzelfde aan hebt.
Ja, precies.
Ja, dus. En je bent geen ervaringsdeskundige, maar je bent deskundige met ervaring. Dat is ook zo mooi. Ja, vreemd.
Omdat ik word er helemaal gek van dat mensen die ervaringsdeskundigen zijn, worden nu neergezet met hun huilie-huilie verhaal.
Ah.
En zo interpreteer ik het. Je mag je verhaal doen, dan sta je op een podium, we drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Zo gaat het. Iedereen klapt naar je, je krijgt een VVV-bon en je kan weer weggaan.
Ja.
Maar als ik naar Vattenfall wil gaan of naar Stadsgenoot, dat is mijn huurwoningcoöperatie, kan ik niet zeggen, nou, ik heb hier een VVV-bon.
Nee. Nee.
Dus toen heb ik voor mezelf bedacht, ja, ik heb gewoon ervaring opgedaan.
Ja.
Die ik nu kan toepassen.
Ja.
Maar ik heb ook een missie. En die missie is gewoon verbinding maken tussen bestaanszekerheid en de mensen die verdienen of die geld wel hebben. En de samenleving, hoop ik, een eye-opener te geven. Het kan je overkomen, maar je kan er ook uitkomen. En ik denk dat ervaringsdeskundigen moeten omgeschoold worden. Gewoon tot een job, zodat die wond ook niet constant opengeregen wordt, constant hetzelfde verhaal te moeten vertellen.
Want ik neem aan dat je nog steeds benaderd wordt om jouw verhaal te mogen doen. Zeker als je zo'n boek hebt geschreven en je staat in de belangstelling.
Ja.
Maar pak je dat nu dan anders aan?
Ja.
Zeg je wel eens nee tegen vragen?
Ja. Ja, als het niet goed voelt, dan doe ik het niet. Ik doe niks meer gratis. Tenzij het goed voelt dat ik denk van, deze organisatie heeft echt geen dubbeltje om mij te kunnen betalen. Maar volgens mij, die ambtenaren, die rijksambtenaren en ambtenaren en al die andere CEO's, die krijgen ook iedere maand gewoon hun geld.
Zo is dat. Nou ja, ik denk dat vrouwen daar meer, last van hebben. Dat ze dat moeilijk vinden.
Ja.
Want het is eigenlijk jezelf op de eerste plaats zetten. En wat je eigenlijk zegt van, ja, nee, ik doe niet meer gratis. Ik ben het waard.
Ja, ik ben het echt waard.
En dat kost al altijd even wat stappen, merk ik, bij vrouwen, om dat te durven zeggen.
Maar daarom heb ik me ook in laten schrijven bij een sprekersbureau, bij Marga, bij Zij Spreekt. Dat zij onderhandelt voor mij. En dat voelt voor mij ook gewoon heel fijn. Dat zou ik ook echt iedere persoon, ja, daar is zij gewoon goed in, klaar.
Okay.
En dat vind ik zelf ook heel erg fijn, dat zij dat doet.
Dus mensen willen jou als spreker, dan ga je naar Zij Spreekt bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zeggen zij tegen mij, nou, dat kan. Je kan cellen inhuren.
Ja.
Dat kost zo en zoveel. En ik zeg, oh, maar kan dat minder? Of dan gaan zij met mij onderhandelen en jij staat helemaal buiten.
Ja, en ik ga over het inhoudelijke verhaal. En ik pas mijn inhoudelijke verhaal pas ik ook precies aan de behoeften van de opdrachtgever.
Op maat.
Op maat. En wat ik het zelf het meest waardevolle vind, is dat als er een lezing is, dan ben ik er gewoon van 8:00 to 9:00. En als ik pas om 12:00 moet spreken, dan ben ik er ook om 9:00.
Ja.
En ik ga pas om 5:00 weg, omdat ik het fijn vind. Ik leer er zelf heel veel van. Ik ben een toegevoegde waarde aan informatie die ik kan delen.
Ja.
Dus ja, dan is het de prijs ook weer waard. Maar ik kijk niet naar de prijs, maar gewoon, ik ben het dan waard die er is.
En je geeft jezelf de waarde. Dat doet denken aan ons Empower Women Event, want daar hebben wij natuurlijk ook sprekers. En sommigen komen invliegen, maar er zijn ook de hele dag mee erbij zijn. En dat is natuurlijk super voor hunzelf.
Ja.
Wat jij zegt, je wordt er zelf rijker van. Je kan ervaring uitwisselen, maar je krijgt ook verhalen mee.
Ja.
Of je kan misschien linkjes leggen, lijntjes leggen met mensen. En het is voor de omgeving gewoon fantastisch dat jij zo'n hele dag bij bent. Dat is geweldig.
Ja, dat denk ik ook. En je kan elkaar alleen maar verrijken.
Als je er zo in staat, dan gebeurt het ook.
Ja.
Ja. Ja. Niet op zoek zijn naar per se dat je dat doet, maar als je gewoon nieuwsgierig bent.
Ja, precies. En verbinding wil, echte verbinding wil maken om bepaalde dingen te veranderen, dan maak je de cirkel daarmee ook weer rond.
Ja. Jij zegt, armoede kan het perspectief op jouw eigen wereld en die om je heen veranderen. Dus eigenlijk zeg jij, ik geef het ook mijn coaches altijd mee, van pas op. Pas op in de positieve zin. Jij gaat veranderen nu, want je bent het traject ingezet, ben je ingegaan. Maar je omgeving gaat ook mee veranderen. We hadden het al over de vriendinnen die afvallen.
Ja.
Maar hoe is het perspectief op jouw eigen wereld die om jou heen verandert? Kun je dat aangeven?
Mijn perspectief naar de wereld is, ik zie de mooie dingen in de kleine dingetjes.
En wat zijn kleine dingetjes voor jou?
Nou, ik kan al genieten als ik nu de trein uitstap, dan stap ik hier uit en dan loop ik hierheen en dan bel je mij op. En dan denk ik, oh ja, nee, ik loop toch goed. Mijn gevoel gaf toch goed aan. Ik deed iets verkeerd, maar voor de rest gaf het goed aan. Nou, dan kom ik hier binnen en dan zie ik een mooie hal en dan praat ik even met een dame. Daar geniet ik al van.
Ja. En was dat vroeger anders?
Dan kom je meer, hup, ga je naar je doel en dan doe je je ding. En dan is het, ja, anders.
En is jouw, want jij ziet dus de kleine dingen, maar is jouw omgeving daar ook door mee veranderd?
Ja, ik denk het wel, ja. Dat, althans, wat ik terugkrijg van mijn broer en zus nu, omdat ook mijn moeder overleden is, dat we zijn ook dichter naar elkaar door dit gekomen. Maar ook dat zij zien dat ik als Stella ook ben veranderd. Waardoor we gewoon weer andere gesprekken hebben met elkaar, die ook meer op elkaar aansluiten. En dat merk ik ook met vriendinnen en dat merk ik ook met andere mensen die ik heb leren kennen. Dat, ja, het gaat niet altijd alleen maar over armoede. Weet je, ik ben meer dan armoede. En ik denk dat mensen die auto's verkopen ook niet de hele dag alleen maar over auto's spreken. Maar bij dat woord armoede merk je wel dat mensen, ja, of mensen zijn echt geïnteresseerd.
Ja.
Hè, maar ik ben breder dan alleen dat armoede. Ik ben Stella.
Waar we mee begonnen, van het is eigenlijk geen armoede meer, maar het is bestaansrecht.
Zeker, ja.
En ik denk dat dat de stap is die je gemaakt hebt.
Ja, ja.
Het gaat nu over bestaansrecht en jouw bestaansrecht.
Ja.
En iedereen in jouw wereld hoort daarbij.
Ja. Weet je wat mij ook fijn gevoel gaf voor dit bestaanszekerheid en bestaansrecht? Ik had een cv en dat cv dat stond helemaal vol van mode. En dan één kopje, volgens mij heb ik een raadgever neergezet, armoede of zo. En ik heb afgelopen maandag heb ik gewoon mijn cv met Aaltje Vincent helemaal goed neergezet. Waardoor ik ineens weer, ja, mijn schouders gingen weer meer zakken naar achteren. Ja. Ze heeft zoveel tijd voor me uitgetrokken om dat goed te doen. Waardoor ik nu zoiets heb van, ja, kom maar op.
Ja, zij doet dat fantastisch. Want dan gaat ze echt helemaal afpellen van wat is het dan wat je allemaal kan.
En precies,
dan,
ja.
En er staat maar 10% op je cv, maar ze maakt het echt heel gedetailleerd.
Ja, ja. En dat gun ik echt iedere vrouw die in de bijstand komt.
Ja.
Dat ook voor die doelgroep ook kan gebeuren. Dat ze geholpen worden om weer echt te voelen van, nou, ik mag er echt zijn. Ik heb bestaansrecht. Ik ben er.
En komt dat door die sessie met Aaltje dat je die slag hebt gemaakt?
Nee, daarvoor al dat ik dat heel erg wilde. Maar nu staat het echt zwart op wit. En nu zit het gewoon, ga ik dat, nou ja, iemand moet mij nog helpen om dat goed in mijn laptop neer te, of op LinkedIn neer te zetten. Maar daar ben ik weer niet, maar ik heb het nu.
Je hebt het al, je bent van het bestaansrecht.
Ja.
Wat zou je die mensen die nou kijken en die zich wel of niet herkennen in jouw verhaal nog willen meegeven? Of wie wil je nog wat meegeven? Misschien jou de keus.
Nou, ik denk dat het gewoon, wat wil ik mensen meegeven? Heb oog voor elkaar, ongeacht de portemonnee. Maar kijk eens wat meer om je heen en kijk eens bij je buurvrouw in de tuin. Of bel eens een keertje aan. Of wees je bewust waar je bent op dat moment. En als je oversteekt bij een zebrapad, kijk ook wie er naast je staat. Ja, iets heel simpels. Soms kunnen er oudere mensen staan die het niet lukt. Of kijk echt naar elkaar. Ik denk dat dat het is. En niet wijzen alleen maar naar de politiek. Ik denk dat we als samenleving elkaar ook weer kunnen gaan omarmen. Ik denk dat dat klinkt misschien heel zweverig, maar ik denk dat dat wel iets is wat we kunnen doen. Het zijn kleine dingetjes.
Dus die Stella die misschien deze focus had en nu focus heeft voor al die kleine dingetjes.
Ja, ja, ja. Ik was alleen dat mode en ik denk dat we meer zijn dan alleen onze job. En als we dat openzetten naar andere mensen toe, dan doe je dat ook automatisch naar je kinderen of naar je huisdier, waardoor alles veel breder wordt. Waarom hebben mensen die een hond hebben altijd leuke gesprekken met andere mensen, omdat ze een hond hebben? Ja, het klinkt heel stom, dat hoor ik, hè?
Ja.
Dus ik denk als we meer voor elkaar openstaan, mm-hmm, en niet een wijzend vingertje hebben naar elkaar toe, dan hebben we vaak wel dat we elkaar ontmoeten in het midden.
Stella, dank je wel voor dit hele mooie gesprek.
Ja, ik vond het ook fijn.
Goed.
Dat was mooi.